Doet hij dat niet gewoon iets? Inderdaad. Laten wij ons nu buigen in gebed. Heer, zoals het aan ons is uitgedrukt in dit lieflijke loflied, hoe groot zijt gij? Bedenken wij deze morgen wat wij zouden doen als u er niet was. En wanneer wij dan bedenken dat u zo groot bent en uw liefde u dan noodzaakt ons zo indachtig te zijn, dan kan mijn ziel dat nauwelijks in zich opnemen. Het is waar. Ik bid dat u ons vandaag wilt zegenen, nu terwijl wij verder gaan met de dienst, opdat u voor ons het brood des levens zou willen breken, wat de openbaring van Christus is. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Broeder Angren is een trouw bezoeker van de tabernakel en hij woont in Memphis, Tennessee. Hij en zijn moeder, zijn vrouw en de hele familie komt naar de tabernakel. En zeer zelden krijg ik hem te horen, omdat het altijd zo druk is. Maar vanmorgen was ik vastbesloten om hem dit lied te horen zingen. En hij zingt nog een van mijn favorieten, Vanuit zijn heerlijkheid afgedaald. Dat zijn mijn favoriete liederen. En ik had het grote voorrecht zijn vader te ontmoeten deze morgen, de eerste keer dat ik ooit dat voorrecht heb gehad. Een fijne man. En broeder Angren's vader zal nooit gaan zolang als zijn zoon leeft, Morris, want zij lijken bepaald engder. En zijn vrouw en broeder Morris Angren's moeder heeft deze laatste 15 jaar geleefd door de genade van God. Zij is zeker een grote inspiratie voor mij geweest, ziende hoe zij door de donkere uren gaat die ze heeft en zich toch vasthoudt aan Gods onveranderlijke hand. Het drukt aan ons de echtheid van het christendom uit en het geloof van degene die het geloven. Dus ben ik daar zeer gelukkig om vanmorgen. We hadden net een bruiloft beneden. Twee van mijn kinderen trouwden. Mijn kinderen van de tabernakel. Onze kleine Billy Simpson en het meisje van Myers. Ze waren reeds enige tijd verloofd. Cheryl, ja, ze hebben ook familiebanden hier. Tenminste, de kleine Cheryl Myers. En is het voor broeder Angren en zo. En we zijn dus blij voor hen. En ik zie dat zij hun plaats hebben ingenomen. Nagetrouwd te zijn, gingen ze er terug naar de gehoorzaal van de gemeente en gingen zitten om naar de dienst te luisteren. Die kinderen hebben altijd een diepe plaats in mijn hart gehad, omdat ze zo eerbiedig zijn tegenover het woord. Ze hebben het woord gewoon lief. Denk niet dat omdat ik hen mijn kinderen noem, dat zij beter zijn dan andere kinderen. Maar zij zien uit naar mij en ik zie op God ten behoeve van hen. Kleine Billy wilde trouwen, maar hij was bang dat hij dan in dienst zou moeten. En er waren 2 of 3 van hen in dezelfde situatie. En die jongens kwamen naar mij toe en zeiden, broeder Branham, wij willen geen dienstontduikers zijn of zoiets, maar we zouden graag willen dat u God vroeg. En ze gaven mij de reden waarom ze uit het leger wilden wegblijven, indien ze konden. Niet omdat ze het land niet wilden verdedigen, met alles wat ze maar konden, maar de zaak was dat als zij gingen, zij ginds onder het verkeerde type mensen zouden komen. In die, ik weet niet hoe je het noemt, PX en of wat je het ook noemt, en dan terechtkomen bij het gedoe van die halfnaakte vrouwen. Dat is geen plaats voor een christelijke jongen. En dus stond God hun verzoek toe. En nu komt kleine Billy deze morgen om getrouwd te worden met deze fijne kleine Cheryl. Dus wij zijn blij met hen en wij wensen hen het allerbeste toe in Gods koninkrijk. En nu, dit is een grote tijd voor ons geweest. We hebben een fijne zondagsschoolklas hier vanmorgen, een volle kerk. We zijn dus zeer blij. En vele malen bemoedigt het ons, predikers, de mensen te zien komen en u te horen. Want ziet u, je houdt er niet van voor lege zitplaatsen te spreken. Omdat we zouden evenwel gewoon spreken als er maar 1 persoon hier was. Maar toch doet het je goed wanneer je bedenkt wel, als deze het mist, zal de andere het vatten. Zie je, dat maakt het anders. Maakt het heerlijk. En nu, net in de persoonlijke gesprekken, daar straks, dit is... Als wij hen gewoon snel kunnen inlopen. Ik ontmoette broeder Boetlaer toen ik buiten kwam. En ik heb dat niet gezien sinds ik hier was. Ik zei, waar ben jij geweest? Hij zei, ik heb een kalkoendiner voor hen klaargemaakt. En ik vertelde hem dat ik wat afgevallen was. Hij zei, jij? Ik zei, jij bent geen spatje veranderd. Hij zei, jij evenmin. Ik zei, dat is werkelijk diplomatiek. Maar weet je, ik ben toch veranderd. Ik ging van 170 naar 145 pond. En ik ben dus zeker veranderd. Mijn pakken zijn allemaal een beetje te groot voor mij. En iemand bracht mij er onlangs een, zodat ik, als ik dat ik hier kan dragen, een die niet van mijn schouders afhing en bij mijn heupen op mijn frommel zat. Waar ik probeer mijn uiterste best te zien, te doen, voor Jezus Christus, terwijl ik er de kans voor heb en met uw fijne aandacht. En ik vertelde juist in de kamer dat ik de Heilige Geest een kanker zag verwijderen van een vrouwenlichaam precies hier binnen. Ze is een vrouw uit Texas. En er zit daar een dame. Ik heb nooit een nerveuze persoon gezien. De vrouw van een prediker, net enkele ogenblikken geleden. En de Heere toonde mij in een visioen dat ik haar daar zag zitten. Ze deed New York aan en zij wilde hier aan schieten. Ze had slechts 5 minuten. Vervolgens zag ik haar man, die aan een maagzweer leed. En datgene wat de maagzweer veroorzaakte, was zijn betrokkenheid voor zijn vrouw. De almachtige God kan weer die vrouw die daar zit. Ze zit nu zo naar mij te kijken. En ik wil u ook vertellen, broeder, dat uw maagzweer voorbij is, zie. U zult nu gezond zijn en terugkeren in het werk des Heeren. En u, wanneer u iets ziet dat de Heer doet, kunt u er gewoon niet genoeg van krijgen. U wilt doorgaan, doorgaan, doorgaan. Gisteravond hadden we een geweldige gebedsdienst en dat is goed, dat is fijn. De zieken de handen opleggen, dat is een goed ding. Dat is alles wat er soms nodig is. En dan zijn er enigen daarin die het niet kunnen grijpen. En je moet die persoon nemen en ontdekken waardoor dat komt. Zie? Er is iets dat hen hindert, iets dat in de weg ligt. En één kleine schaduw zal het door twijfel laten weggaan. Wel, die kleine dame daar was enkele minuten geleden zo nerveus, zo opgewonden. Arme kleine makker, ze kon zelfs geen adem krijgen. Ze was gewoon... En ze ging maar door, zie. Nou, de zaak die u moet doen, hier is een kleine binnenkant. Ziet u, dat grijpt haar geest. Zie. En dan projecteert u uw juiste gedachten aan haar. Zie. En u verandert uw denken. Zie. Wanneer dat dan gebeurt, dan kunt u haar op Christus richten en vandaar kan zij verder gaan. Maar u moet haar wijze van denken veranderen. Zie. Ze kan zichzelf niet veranderen. Ze loopt gewoon in een draaikolk en u moet dat gewoon oppikken. Nu, er is een klein iets dat u wat geeft. Probeer het niet te bestuderen. Doe dat niet. Geloof het gewoon en ga door. Hoe kon die kleine baby komen die daar ginds in de armen van de moeder lag en dood was vanaf 9 uur 's morgens en het was al laat in de avond op die avond? Waar was die kleine geest? U moet die geest gaan zoeken en hem terugbrengen. En dan, wanneer u hem ziet terugkomen, dan kunt u opstaan in de naam van de Heer en het uitspreken. Zie, dan zal het gebeuren. Maar tenzij u dat doet, verspilt u gewoon uw adem. Zie, het is niet zo geheimzinnig, het is God binden. Uzelf uit de weg krijgen en de Heilige Geest toestaan u te gebruiken voor wat hij ook maar wil doen. Dat is het. Het voornaamste van elke gave is uw eigen ideeën weg te krijgen en Christus toe te laten. Wat hij dan ook zegt, als u wilt weten of het Christus is of niet, gewoon een sensatie, laat dat varen. Als het een emotie is, laat dat varen. Maar als het geschreven is in het woord, dan is het God. Beoordeel altijd alles wat enige geest u vertelt door dat woord. Het woord. Ga nooit weg van het woord. Als u dat doet, bent u verloren. Nu. Voor wij zo blijven praten tot de middag, laten we de Bijbel opslaan en enkele schriftplaatsen lezen. En dan zullen we... Ik heb Gods woord lief en ik weet dat we het allemaal lief hebben. Ik zou vanmorgen prediken of spreken, de zonderschool onderwijzen, over de verborgen geheimenissen van God sedert de grondlegging der wereld die geopenbaard zijn in Jezus Christus. En ik kreeg geen kans om het allemaal af te krijgen. Ik had het aanstaande huwelijk vergeten, zodat ik dat misschien de eerstvolgende keer doe. En nu ga ik wat lezen uit 3 plaatsen in de Bijbel. Ten eerste wil ik lezen uit Filippenzen 1, het eerste hoofdstuk van Filippenzen, te beginnen bij het 19e vers tot en met het 22e vers. Want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des geestes van Jezus Christus, naar mijn vurig verlangen en hopen, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu, Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door mijn leven, hetzij door mijn dood. Want het leven is mij Christus. En het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Nu, over naar het boek Romeinen. En we willen beginnen bij het 8e hoofdstuk van Romeinen. Het 35e vers. Als fundament voor mijn tekst. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat nog dood nog leven, nog engelen nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. In Handelingen 2 en het 3e vers. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had, één uit de vrucht zijner lenderen naar het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Nu, dit is veel bijbeltekst, een soort van rondgaan van de ene tekst naar de andere in de Bijbel, maar we weten dat, indien hier zoveel schriftplaatsen zijn gelezen, wij daarin iets zullen vinden dat ons zal helpen. Nu mogen God ons nu helpen, terwijl ik deze morgen dit onderwerp zou willen nemen als het woord absoluut. Een absoluut. Nu, toen ik deze tekst opzocht, ging ik het woordenboek raadplegen en ik dacht, wat? Iemand blijft zeggen, dat is absoluut de waarheid. Absoluut, dit is het. Ik dacht, wat is dat woord? Wat betekent het? Absoluut. En ik ging het woordenboek raadplegen om uit te vissen wat het betekende. Webster zegt, het is perfect in zichzelf, onbeperkt in zijn kracht, oorspronkelijk en uiterste. Zit u onbeperkt in zijn kracht, perfect in zichzelf, en het is echt een uiterste. Het woord absoluut. En ik zou dit willen zeggen, en ik vertrouw erop dat u deze woorden zult vatten, want ik ben geen getraind geestelijke in het hoe en in de psychologische manier om een fascinerend iets te brengen dat de mensen zou boeien. Het enige ding dat ik doe is proberen het beste te doen wat ik kan, ten behoeve van de vrienden die Christus mij gegeven heeft. En ik wil dat zij zien wat mijn gedachte is over Christus. Nu, enkel elke grote prestatie is verbonden aan een absoluut. U kunt niet door het leven zonder een absoluut te hebben. U kunt geen prestatie leveren zonder dat het een absoluut is. Want het is het uiteindelijke punt waar u wilt zijn. Het is het punt van bestemming aan het eind van de reis. Het is een plaats waar u aan iets verbonden bent. In de dag waarin wij leven en alles zo uiteenvalt, zo broos is en vervalt, denk ik dat deze boodschap zeer op zijn plaats zou zijn. In het bijzonder voor christenen. Terwijl zij nu door hun diepe wateren gaan. De christelijke gemeente gaat door het diepste water dat ze heeft gehad sinds de laatste 2000 jaar. Want wij komen tot een plek dat er iets aan het christendom wordt aangeboden. Iets waarover men een beslissing moet nemen. En ik denk dat de christelijke gemeente iets behoorde te hebben, opdat men weet dat men eraan verbonden is. In plaats van zomaar gewoon als een blad op het water te drijven, door de wind bewogen. Zoals de Bijbel zegt, heen en weer gedreven door elke wind van leer. De winden komen en blazen het blad deze kant op, en dan komt er weer een andere wind, de noordenwind, de zuidenwind, de oostenwind, de westenwind. U zult nooit ergens geraken, u bent niet stabiel. Het christelijk leven zou een standvastig leven moeten zijn. Het zou iets moeten zijn met een met een principe waaraan u verbonden bent. Wat meer betekent dan het leven zelf. En u moet iets hebben waaraan u verbonden bent. Sommige mensen zijn gebonden aan hun zaken. Sommigen zijn verbonden aan hun familie. Sommigen zijn verbonden aan een geloofsbelijdenis. Sommigen zijn gebonden aan de legerpost. We hebben verschillende dingen waaraan wij gebonden zijn. Maar ik geloof dat wij als christen gebonden horen te zijn aan hetgeen waarvan wij weten dat het juist is. Zie? Want u zou misschien verbonden kunnen zijn aan uw gezin. En uw vrouw zou u kunnen verlaten. En u mocht misschien gebonden zijn aan het leger. En u zou gedood kunnen worden. En u zou misschien gebonden kunnen zijn aan enige andere dingen welke een einde hebben. Maar er moet een uiteindelijk houvast zijn. Er moet ergens datgene zijn waaraan die mens zich moet vasthechten voor zijn eeuwige bestemming. Want als u op uw werk zult vertrouwen, is het voorbij wanneer uw werk gereed is. Als uw familie is weggenomen, is het voorbij. Maar er is slechts één ding waarvan ik geloof dat het uiteindelijke houvast is. En ik geloof dat Paulus een houvast had in zijn leven hier. En ik zou partij willen kiezen, als we het zo zouden willen noemen, en over dat houvast willen spreken. Hij zei, want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Nu, Christus was Paulus absoluut. Het was zijn houvast, het was het zijne, het was het einde van alle tegenspraak. Het was Christus, het was zijn houvast. Paulus heeft niet altijd dat houvast gehad. Daarvoor was hij verbonden aan de groep van de Farizeeën. En hij moest getraind en opgeleid worden. Opdat men hem zou accepteren en hem zou toestaan zich aan hun houvast te verbinden. Maar op een dag was hij op de weg naar Damascus. En ontmoette hij Jezus van aangezicht tot aangezicht. En van toen af sneed hij zich los van zijn Farizeeïsche houvast. En hij verbond zich weer opnieuw. Aan die Jezus, waarvan hij wist dat hij gekruisigd was, gestorven en opgestaan. Paulus wist het, omdat hij die persoon ontmoette. Dat veranderde hem, precies daar. Hij was nooit meer diezelfde, van toen af aan. Hij ontmoette nimmer slechts een boek. Hij ontmoette nimmer slechts een geloofsbelijdenis. Hij ontmoette de persoon, Jezus Christus. Wie zijt gij, Heer? Hij zei, ik ben Jezus. Laten we gedurende enkele minuten over die bekering nadenken. En ik geloof dat Paulus een oprecht man was. Omdat dit een zondagsschool is, willen wij het als een zondagsschool les onderwijzen. Paulus was, geloof ik, een diep oprecht man. En er was niets aan hem wat hem deed verschillen van een ander. Al die profeten waren precies zulke mensen zoals wij. De Bijbel zegt het, Jacobus 5. Elia was een man van gelijke bewegingen als wij. Hij had zijn ups en downs, zijn ins en outs. En hij bad een ernstig gebed dat het niet regenen zou. En Paulus was hetzelfde soort mens als wij. Hij had zijn teleurstellingen, zijn twijfel en hij was een eerlijk man. Hij ging naar een van de fijnste godsdienstige secten die er in de wereld was. En hij werd een leraar van die secte. Onderwezen onder een groot leraar, Gamaliel, welke een van de grootste leraars was die men in die tijd had. Zijn ouders voorzagen erin, ze zagen dat er iets in Paulus' leven was en werkten hard om hem naar school te zenden, omdat hij onderwezen mocht worden in al de wetten van God en hij geloofde elk woord ervan met een diepe oprechtheid. En hij had gehoord van deze mensen van een mindere klasse en hoe er een zogenaamde profeet was geweest bij zijn groep, welke in Galilea was opgevoed, welke verondersteld werd wonderen te doen en de zieken te genezen. Maar de secte waartoe hij behoorde wilde niet accepteren dat deze man een profeet was, deze Jezus van Nazareth, omdat hij zichzelf niet met hen geïdentificeerd had. Paulus kon er dus niet aan geloven, omdat zijn eigen secte er niet in geloofde. En men had hem er tegen gewaarschuwd. En Paulus, die eerlijk was, dacht, als dit niet van God is, en mijn kerk zegt dat het niet van God is, dan is er slechts één ding te doen, ermee afrekenen. Hij zei, ruim het uit de weg, want het zal een hindernis zijn. Het zou een gezwel zijn, een kwaadaardige ziekte, tegen zijn geloofssecte.
Er was dus in zijn hart van plan dat hij zou uitgaan om deze kwaadaardige ziekte, zoals hij het noemde, of zijn kerk het noemde, te verwijderen van zijn fijne farizeïsche groep. Op een dag met brieven van de hoge priester in zijn zak om al die mensen te arresteren die in die toestand waren, want dat was de opdracht die Paulus was gegeven. Hij was op weg naar een stad, Damascus genaamd. Men had hem rondom in Jeruzalem al rustig gekregen en hij had dus Stefanus gestenigd en Paulus liet hem stenigen en had getuigenis gegeven en de jassen vastgehouden en die zou hij hier naartoe gaan en hetzelfde doen en die grote hindernis uit de weg ruimen. Maar toen, het moet omstreeks de middag zijn geweest, omstreeks 11, 12 uur, werd hij neergeslagen en toen dat gebeurde, keek hij op en daar stond een licht voor hem. En een stem kwam uit dit licht en zei, Saulus, Saulus, met een vraag, waarom vervolgt gij mij? Nu Paulus wist, of Saulus liever, wist dat zijn volk ditzelfde licht was gevolgd, sedert zij uit Egypte kwamen. En zag u ooit de Lamsa vertaling van de Bijbel, het oude Hebreeuwse teken van God, is een driehoekig licht, min of meer, zoiets dergelijks, de drie attributen van God in één godheid. En dit driehoekig licht, de drie in één, één God zijnde, was een teken voor de Hebreeërs van God, licht. En toen Mozes hem dan ontmoette in de struik, toen zei hij, ik ben, wat hetzelfde blijft, drie, gisteren, vandaag en voor immer, steeds dezelfde God. En Mozes ontmoette hem in de brandende struik, hij was een licht. En toen hij de kinderen Israëls uit de woestijn leidde, was hij de engel des verbonds, die Mozes door geloof zag. En hij verzaakte Egypte de smaad van Christus grotere schat achtend dan die van Egypte. Door geloof zag Mozes dat dat Christus was, de zalving. En de zalving was niet op een bepaald mens, maar het was in een gedaante van een vuurkolom. Zie, en vervolgens kwam diezelfde zalving naar beneden bij zijn doop en ging in Christus en woonde in hem. Johannes wist dat hij het was. Hij zei, op wien gij de geest zult zien, die hen uit Egypte in de woestijn leidde en uit de woestijn naar het beloofde land, op wien gij de driehoeksvorm van God zult zien neerkomen en blijven, hij is degene die zal dopen met de Heilige Geest en vuur. Nu, Paulus was niet bevoorrecht geweest dit al eerder te zien, maar gewoon om het voor u duidelijk te maken, de Joden was verboden zo voor een afgod of iets ergens neer te buigen. Nu, toen hij dit grotere licht zag, wist hij dat de Heer was. Heer betekent eigenaarschap, onder beheer van. Hij, die betrouwbare Hebreeën, zou niet zomaar iets Heere genoemd hebben, wanneer hij wist dat dat de geest was. Maar merk op, hij wist dat diezelfde vuurkolom degene was. Hij wist dat diezelfde vuurkolom diegene was geweest die zijn volk geleid had. En dan komt hij terug en zegt, Heer, wie zijt gij? Wie zijt gij? Ik wil weten wie gij zijt. Gij ontmoette Mozes in de naam van ik ben. Maar ik zal daar stoppen met hun idee, een moment. En Jezus zei, merk op, toen hij op aarde was, gezalfd met dat wat zij zagen. Ik kom van God, de geest, het licht, de vuurkolom. En ik keer terug tot God. En hij werd vlees gemaakt om voor onze zonde te sterven. Na zijn dood, dan begrafenis, opstanding en hemelvaart, nadat hij ten hemel opsteeg, op de 40ste dag steeg hij ten hemel op en op de 50ste dag keerde hij terug in de vorm van een vuurkolom onder de mensen en verdeelde zichzelf als tongen van vuur en zette zich op ieder van hen. En toen werden zij allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere tongen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Ziet u, God verdeelde zichzelf. God eerst in een grote vuurkolom. God gemanifesteerd in een menselijk lichaam. Nu, God die zichzelf verdeelt onder zijn volk. De vuurkolom die uiteen gaat. En zich zet op ieder van hen. Als gevorkte vuurvlammen. Gekloven tongen zetten zich op hen. Vorken van vuur. Gekloven tongen als vuur. Zetten zich op ieder van hen. En zij waren allen daarmee vervuld en begonnen in tongen te spreken zoals de geest hun gaf uit te spreken. U ziet hier, wij zijn geen verdeeld volk. Wij moeten in eenheid zijn, omdat elkeen van ons een deel van God bevat. En we moeten samenkomen. En dan wordt de vuurkolom gemanifesteerd. In totaliteit. In de volheid ervan. Wanneer zijn gemeente tezamen zit in hemelse gewesten. Dan is de volheid van de kracht van God in zijn gemeente. Ieder van ons bevat geestelijke gaven en geestelijke bedieningen, die als ze samenkomen die vuurkolom weer opnieuw terugbrengen. En Paulus herkende dat van de Heere was. En hij zei: Heer, wie zijt gij indien ik u vervolg? Hij zei: ik ben Jezus. En het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. En Paulus werd bevolen op te staan en naar de straat te gaan, genaamd de rechte. En daar was een profeet die langskwam, Ananias genaamd, die een visioen zag en hem doopte. En hij ging naar Arabië 3 jaar lang om de schrift te bestuderen en na te zien wat deze vuurkolom was die hem verschenen was. Nu wij zien dat Paulus dat als houvast had voor de rest van zijn leven. Hij had God ontmoet van aangezicht tot aangezicht en was door God met een opdracht belast. Wat een houvast. Wat een absoluut. Dat was het einde van alle tegenspraak. Dat was het einde van alles voor Paulus. Alle strijd, alles was voorbij. Ik geef er niet om wat de Farizeeën zeiden, de Sadduceeën zeiden of iemand anders. Hij ontmoette God, betuigd door het woord. Dat maakte het vast. Dat was de rust van zijn leven. Want hij had God gemanifesteerd gezien. En het was hem bewezen dat het God was, door het woord en door de gedaante en vorm waarin hij was en door een hoorbare stem die tot hem sprak. Precies wat het was. Nu, dat was geweldig. Geen wonder dat hij voor Agrippa kon zeggen: ik was het hemelse visioen niet ongehoorzaam. Er was eraan verbonden. Er was iets echts. Iets dat hij kende. Iets dat niemand van hem kon wegnemen. Vandaag, nu, als wij alleen vertrouwen op een opleiding, of een werktuigelijke manier van opleiding om de Bijbel uit te leggen, dan hebben wij het slechts van een verstandelijke opvatting gekregen. Maar geen mens heeft het recht, achter deze kansel, het evangelie te prediken, tenzij hij het van aangezicht tot aangezicht heeft gezien. Zoals Mozes, achter in de woestijn, ongeacht hoe goed hij was opgeleid, wat er ook was gebeurd, zijn angsten en teleurstellingen vertrokken, omdat hij op heilige grond stond met God, zodat niemand het meer van hem kon wegnemen. En elke man of vrouw die een ervaring heeft met God, heeft dezezelfde vuurkolom ontmoet op de heilige gronden van uw hart. Er is geen theoloog, geen duivel, niets, zei Paulus, niets tegenwoordig, niets in de toekomst, dood, ziekte, smart, kan ons scheiden van die liefde van God die in Christus Jezus is. Het is een houvast. U weet dat er iets gebeurde. Het doet er niet toe hoe zie je de wetenschap opprijst en dit, dat of wat ander zegt. U bent verbonden. U en God worden één. Hij is in u en u bent in hem. In die dag zult u weten dat ik in de Vader ben, de Vader in mij, u in ik, ik in u en u in mij. En u bent aan hem verbonden. En Paulus had een leven waarbij Christus centraal geplaatst was. Hij was een ander leven dan hij eens had. Eerst had hij een opvatting van een opleiding. Maar nu had hij het leven met Christus centraal, een absoluut. Ongeacht hoezeer Agrippa zou kunnen zeggen: je bent gek geworden, Paulus. Je hebt je verstand verloren. Je studeerde te veel. Hij zei: ik ben niet krankzinnig. En vervolgens kwam hij tot Agrippa op zo'n wijze dat deze zei: u overtuigt mij bijna om christen te worden. Hij zei: ik zou wel willen dat u het was zoals ik ben, behalve deze banden. Het laat u dingen doen wanneer u een leven hebt met Christus centraal, zoals Paulus had, die u normaal niet zou doen. Nu kijk, die man, getraind in alles wat van de schriften en zo, zou normaal die lijn gevolgd hebben waarin hij opgeleid was. Maar toen hij kwam en Christus tot zijn absoluut maakte, zijn uiterste, toen was er een verschillend leven. Hij deed anders. Hij deed krankzinnige dingen ten opzichte van zijn vroegere opleiding. En het zal zo blijven. Als de gemeente zou weggaan uit die raad van kerken en terugkeren en Gods woord tot haar uiterste maken, Gods woord tot haar houvast maken, zou dat genoeg zijn. Maar men is verbonden aan een door de mens gemaakte prestatie. En dat is bestemd om te vallen. Wel, de Bijbel zei dat men dat zou doen. Maar er zal een bruid zijn die uitverkoren is sinds de grondlegging der wereld. Die verbonden zal worden aan dat houvast. Ik kan de eeuwigheid zien breken. In de tijd zien neerkomen, sedert Eden. En toen het dat deed, kwam er een lijn van bloed. Heel de weg naar Calvary toe. En van Calvary, verbonden met deze lijn, gaat het voort naar het houvast, Jezus. En op een dag, wanneer Hij komt om de zijne op te eisen, zal iedereen die met dat uiterste verbonden is, opgewekt worden in eeuwigheid. Waarom? Zij zijn heel de tijd in eeuwigheid geweest. Ze waren in eeuwigheid voorbestemd. Ze zijn een deel van God. Ze waren in zijn denken in het begin. En wanneer dat grote koord getrokken is van de lijn van bloed. Dat teken waarvan ik sprak. Wanneer het opkomt van de aarde zal iedereen die in dat bloed was inbegrepen weer regelrecht in de eeuwigheid geplaatst worden. Maar de enige manier waarop dat zal gebeuren zal zijn door verbonden te zijn aan dat absoluut Jezus Christus. Het is absoluut. Geen prestatie van de mens, maar God wekte hem op vanuit de dood. En hij is een absoluut. En wij weten dat hij leeft omdat hij hier met ons is in de kracht van zijn opstanding. Hetzelfde doende wat hij deed toen hij hier op aarde was. Ik ben verbonden aan dat uiterste. Dat is het einde van alle tegenspraak. Ik ben eraan verbonden. Dat is mijn leven. Ik was een zondaar. Toen Christus mij redde. Ik ontmoette iets. En sinds dat in mijn leven kwam, is het anders geworden. En ik ben eraan verbonden. Alles wat ik ben is precies daar verbonden. En dan scheidde God zijn leven af en liet mij leven in hem en hij in mij. Dan zijn wij verbonden. Het maakt geen enkel verschil wat anderen willen geloven. Voor het individu bent u daaraan verbonden. Dat is uw uiterste. Dat is het laatste woord. En als hij dan het woord is, dan moet dit het laatste woord zijn. Dit moet het vastmaken. Wat dat ook zegt, dat is het scharlakenkoord. Dat is Christus. En van iets in tegenspraak daarmee wil ik niets weten. Dit willen wij weten wat dit woord zegt. Want ik ben aan Christus verbonden. En Christus is het woord. Begrijp je het nu? En voor het deel van zijn woord dat voor deze dag toebedeeld is, is zijn Heilige Geest hier om dat deel van het woord te manifesteren. Zoals het destijds bij zijn geboorte was, Jesaja 9 vers 6. Alles wat van hem werd gesproken door de hele schrift werd vervuld. Ginds in het boek van Lucas zien wij het zo. En hij was het einde. Hij was het eind ook van de profetie over hem. Hij vervulde dat. De geschiedenis, de liederen. Alles in het Oude Testament sprak van hem. Het was daar precies vervuld. Dat werd het uiterste. Dat werd het houvast van het woord van God voor dat tijdperk. En de werkelijke, wedergeboren mensen van dit tijdperk, die vervuld zijn met de Heilige Geest, zijn het houvast van deze schriften, schriftplaatsen die vervuld moeten worden in deze laatste dagen. Zij zijn het uiterste. Het is Gods uiterste, omdat het zijn woord is. En het woord is Christus, het houvast. Er is geen manier om erbij vandaan te gaan. Er is iets dat u vasthoudt. Zoals ik zei, het laat u dingen doen die u normaal niet zou doen. Het liet Paulus dingen doen die hij normaal niet zou doen. Hij liet Mozes dingen doen die hij normaal niet zou doen. Het laat elke man of vrouw dingen doen die zij normaal niet zouden doen. Het is iets waarop u centraal gericht bent. Het is iets, het is uw stabilisator. Het is als het anker voor het schip. Het schip is verbonden aan het anker in de tijd van storm. En als Christus uw absoluut is, bent u aan hem verbonden. Als u in tijd van moeite het schip uit evenwicht laat raken, zal het breken op de rotsen. Maar wat doen ze? Ze laten het anker vallen. Het anker sleept tot het in de rotsfundering vastgrijpt. En het schip is verbonden aan het anker. Het is het absoluut voor het schip. En een wedergeboren christen is aan Christus verbonden en de Bijbel is het anker. Het is de zaak waaraan wij verbonden zijn. Laat de organisaties, laat de verschillende dingen, laat de wetenschap, laat de leraars zeggen wat ze willen. Zolang als dat woord het zegt en het belooft, zijn wij daaraan verbonden. Er is iets dat ons er niet bij vandaan krijgt. Dat is juist een echte wedergeboren christen blijft bij dat woord. Als het zegt een bepaald ding te doen en de wijze om het te doen, dan moeten wij het zo doen. Ongeacht wat iemand anders zegt, zo zei God het. Wij zijn daaraan verbonden. Een leven met Christus in het midden. Eveneens is Christus als de Noordster. De Poolster, u weet dat de wereld ronddraait. En de sterren, degene die u eigenlijk ziet als de avondster, is eveneens de morgenster. De wereld draait er gewoon naartoe. Maar het draait weg van al die sterren, behalve de Noordster. Nu, u kunt uw kompas niet op de avondster richten om ergens te komen. Want wat als de volgende morgen aanbreekt? U begint met de avondster in het westen en de volgende morgen bent u in het oosten. Ziet u kunt dat niet doen, maar u kunt wel richten op de Noordster. Amen. En deze als volkomen centrum aanhouden. U zult dan goed uitkomen. En dat gebeurt met een leven met Christus in het centrum. Wanneer u verdwaald bent, is hij uw Noordster. Als hij dan de Noordster is, is de Heilige Geest uw kompas. En het kompas zal alleen op die Noordster wijzen. Hij zal niet wijzen op een geloofsbelijdenis of een denominatie. Hij zal niet wijzen op een sensatie of wat het ook is. Hij zal standvastig richten op die Noordster. Hij is uw Noordster. Wanneer u verdwaald bent, zou u misschien kunnen meedrijven met denominaties en dergelijke. Maar het kompas, de Heilige Geest, zal u rechtstreeks naar het woord wijzen. Wat Christus is en koers vasthouden. Verbindt u daaraan. Wat als er geen Noordster was? Hoe zou iemand dan ooit zijn weg vinden op een mistige zee? Wat als er geen Heilige Geest was? Om u naar het woord van God te leiden. Om het te manifesteren en te bewijzen. Wat zouden wij in dit uur doen? De Heilige Geest wijst slechts naar het woord. De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord. Geen gedeelte van het woord, maar ieder woord. Alles ervan. Ieder woord dat de mond van God uitgaat, daarbij leeft een mens. Hij is uw absoluut in uw leven. Hij is ook uw Noordster. Weet u, wij moeten iets hebben, een of ander, om een einde te maken aan alle tegenspraak. U weet dat er een tijd was dat tafelmanieren berusten op wat een vrouw zei. Ik geloof dat haar naam Emily Post was. Ik kan dat misschien verkeerd hebben. Ik denk dat het juist is. Emily Post. Het maakt niet uit, maar als Emily Post zei, neem je een mes en eet de bonen mee, waren dat de manieren. Waarom? Zij was het absoluut in zaken tafelmanieren. Dat is juist als ze zei, eet bonen met je handen, at u hen met uw handen. Waarom? Deze natie maakte haar het absoluut in zaken tafelmanieren. Jazeker. Er was een tijd dat Duitsland een absoluut had en dat was Hitler. Het was een absoluut ongeacht wat iemand anders zei. Wanneer Hitler zei, doe het, dan deed je het. U zou het wel beter doen. Hitler was het laatste woord. En er was een tijd dat Rome een absoluut had en dat was Mussolini, de dictator. Een man reed bij hem 1 minuut te vroeg. En hij schoot hem neer in zijn wagen en wierp eruit en zei, ik zei nooit 1 minuut vroeger. Ik zei hier op tijd te zijn. Een absoluut. Wat hij ook zei, moesten ze doen. Het moest veranderen. Hij zei dat de hele wereld zou laten draaien door zijn woord. En ze draait door het woord van God. Er was in zijn tijd dat Egypte een absoluut had. Het was Farao. Ik ging eens naar Egypte gewoon om die plaatsen te zien. En je moet 20 voet diep graven om de tronen te vinden waar zij op zaten. Van de keizer van Rome, toen ik in Rome was, en ging ze in Egypte. Ziet u, het keerde allemaal terug tot historisch stof, omdat het verkeerde soort absoluut was. Dat is juist, het is verkeerd, het faalde. Het waren door mensen gemaakte absoluuts. En ieder door de mens gemaakt absoluut en elke door de mens gedane prestatie moet tot stof vergaan. Ze moeten tot stof vergaan. Het is het verkeerde soort, dus faalt het. Denk eens even aan onze natie. Wanneer wij in moeite geraken. Als iemand iets doet, gaat men het hier gerechtelijk onderzoeken. Misschien door een kleine rechtbank van de stad, een politierechtbank. Dan gaat het hoger op. En tenslotte komt het bij het Hooggerechtshof. Nu, het Hooggerechtshof is het absoluut van de natie. Dat beslist de zaak. Nu, in Canada Onze vrienden van Canada kunnen naar de koningin van Engeland gaan. Maar in de Verenigde Staten is het hooggerechtschap, of het absoluut. Soms houden wij niet van hun beslissingen, maar we moeten er hoe dan ook naar luisteren. Jazeker, we zijn het er niet mee eens. We houden wel niet eens een keer van de beslissing, maar het is het absoluut van deze natie. De natie is eraan verbonden. Het is het einde van alle tegenspraak. Wanneer dat hooggerechtshof zegt, je bent schuldig, ben je schuldig. Wij moeten het hebben. Doen we het niet, dan hebben we geen natie. Want als wij niet zoiets dergelijks zouden hebben. Zeker. Er is een absoluut voor alles. Er is een absoluut bij een balspel. Dat is de scheidsrechter. Juist. En als hij zegt, het is een slag, dan is het zo. Het doet er niet toe wat u zegt, maar ik denk, de wijze waarop ik het zag, de manier waarop u het zag, het is wat hij zei, het is een absoluut. Als hij zegt slag, moet u het ermee eens zijn, want zo wordt het opgeschreven, slag. Wat als er geen scheidsrechter was? Wie zou er nu gelijk hebben? De een zei, het was een slag, de ander zei, het was geen slag, het was een bijt. Wel, je zou een chaos hebben. U zou niet weten wat u moest doen. Het moet ergens zo zijn dat iemands woord het laatste is. Amen. Ik voel mij nu echt goed. Glorie, halleluja. Er moet iets zijn dat afdoende is. Ik ben daar zo blij om. Oh, nu. Er is iemand die kan zeggen, oh het is zonde of het is geen zonde. Ik ben daar zo blij om. Ik ben blij voor een absoluut. Geen tegenspraak, nutteloos om te argumenteren. Dus hij zegt er zijn slag, dan is het zo. Noteer het in uw geheugen, slag, ga door. En wanneer God iets zegt, is dat de wijze waarop het is. Nutteloos om erover te argumenteren, dat is het. Hij zei het, dat is het absoluut van de christen. Dat is het als hij een christen is. God zei, doe het op deze wijze, dat is de wijze waarop het moet worden gedaan. Geen tegenspraak. Wel, dat was het niet. Niets erover. God zei het, dat maakt het vast. Dat is het absoluut voor de echte gelovigen. Ja, wat als er niet zoiets dergelijks was? Waar zouden we zijn? Zou de Methodist juist zijn? De Baptist, de Presbyteriaan, Lutheran, wat zou er juist zijn? Ziet u, dat is de reden dat u chaos zou hebben. Dat is de reden, men heeft het absoluut losgelaten. Dat is de reden dat ze afdwalen met die andere sterren. Maar er is een absoluut. Er moet een absoluut zijn. Er moest een absoluut zijn. En er is een absoluut. Dat is het woord. En wat de anderen zeggen, doet er niet toe. Zeker. Nu, als wij geen scheidsrechter hadden bij een balspel, zou iedereen elkaar in de haren vliegen en twisten en vechten. Zie, daarom hebben wij een absoluut in het christendom nodig. Om deze haarkloverijen en twisten en vechterijen te stoppen. Zie, het woord zegt het en dat maakt het vast. Voeg er niets aan toe of neem er iets vanaf. Laat het zoals het is. U weet dat er een absoluut is voor het verkeer. Dat is het stoplicht. Het verkeersbord. Wat als op een morgen het niet werkt? Oh my. Kwam u er ooit in terecht? Ik wel. Ongetwijfeld kwam elke chauffeur er wel in terecht. Wat als dat stoplicht niet werkt? Iedereen ruziet dan. Ze rijden naar voren en deze zegt, ik was hier eerst. En de ander zegt, laat mij eens vertellen, ik moet naar mijn werk. Oh my. Die vrouwen zwaaien met pocketboeken, de mannen gaan op de vuisten. Over een chaos gesproken. Er moet een absoluut zijn, iets dat zegt, dit is juist en zo is het. Wanneer dat licht zegt stoppen, betekent het stoppen. Wanneer het zegt gaan, betekent het gaan. Als het niet werkt, bent u in last. En dat is de wijze waarop het is in het christelijk leven. Er is een plaats om te stoppen en er is een plaats om te gaan. En Gods woord is dat absoluut. Dat is Christus. Jazeker. En als de verkeerslichten niet werken, dan krijgen we een verkeersopstopping. En ik denk dat we dat tegenwoordig hebben gekregen in het religieus Pentagon. Een verkeersopstopping van schijngelovigen, ongelovigen, bij elkaar gepest. En je hebt gewoon een verkeersopstopping. Waarom? Ze hebben geen absoluut. De een zegt, wel wij zijn het, wij zijn absoluut. De ander zegt, wij zijn het absoluut. God is het absoluut. Amen. Hij zei, ieder absoluut anders dan het mijne zij een leugen. Het mijne is de waarheid. Dus daar is het absoluut voor het christendom. Dat is het einde van alle tegenspraak, de Bijbel zegt het. Dat maakt het juist, jazeker. Er moet in alles een absoluut zijn. Soms juist zoals de kerken vandaag. hebben de meeste kerken hun eigen absoluut. Elk heeft de zijne. Iets zoals in de dagen van de richteren, toen elke man handelde zoals hij dacht juist te zijn. Maar dat is niet juist. Zie, dat was toen Gods woord en profeten niet in bestaan waren. Het woord is het absoluut. Zij hadden hun eigen absoluut. Ieder zei dat zij de waarheid en de weg waren. Wij zijn de waarheid en de weg. Maar Jezus zei dat hij de waarheid en de weg was. De waarheid, weg en licht. Is dat juist? Wel dan, hij is het woord. Daar is dus het absoluut. En wat de absoluut van denominaties betreft, dat is niets. Het is verkeerd. Laat het gaan. Nu, de mens doet wat goed is in zijn eigen ogen, maar God heeft een manier voor hem om het te doen. Zie? Toen God en zijn woord en zijn profeten ontbraken, deed ieder mens gewoon zoals hij wilde doen. En zo gebeurt in deze dag. Ieder zegt, ik behoor tot dit. Bent u een christen? Ik ben een presbyteriaan. Bent u een christen? Ik vraag het u. Een meisje zei, ik geef u te verstaan dat ik elke avond een kaars brand. Een andere man zei in de gebedsrij toen ik hem vroeg of hij een christen was, zei, ik ben een Amerikaan, hoe durft u? Zo van, heeft dat er iets mee te maken? Zie, ze zijn gebonden aan een natie. De ander is gebonden aan een organisatie. Geloofsbelijdenissen. Maar een christen betekent Christus gelijkend. En de enige wijze waarop u Christus gelijkend kunt zijn, is dat Christus het woord in u is. Dat is het uiterste. Ja, ik zag dit al voor ik bekeerd was. En ik ben blij dat God vat op mij kreeg voor de kerk het deed. Ik wist dus toen een fijne baptistenprediker, Boeder Neler, hij is in de heerlijkheid vandaag, kwam en sprak met mij. En er waren vele mensen die met mij praten toen ik probeerde God te vinden. De predikant van de zevende dag, Adventisten, wilde dat ik bij hen voelde enzovoort. Maar ik zag dat als ik een christen zou zijn, ik niet zou kunnen zeggen, nu ik ben een zevende dag Adventist. Nu dat is in orde. Ik ben baptist, dat is in orde, zie. Maar ik moest iets hebben wat iets zekerder was dan dat. Ik zou er niet op kunnen vertrouwen, omdat ieder weifelde. Ik dacht, er is iemand ergens, je moet ergens iets hebben dat waar is. Ik had dus een absoluut nodig. Dus ik nam er dus een, Gods woord. Ik las dus in het woord dat hij het woord is, Johannes 1. En op dit absoluut zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is juist. Ik nam hem dus op zijn woord. Openbaring 22 vers 19 zegt, indien iemand één woord hiervan afneemt of indien iemand hier aan toevoegt, dat is het absoluut. Dat is het einde van alle strijd. Dit is het absoluut. Indien iemand ervan afneemt of indien iemand hier aan toevoegt, zei God, ik zal zijn deel afnemen van het boek des levens, zodat dat het absoluut moest zijn. En Jezus zei, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord. En toen wist ik dat dit ieder woord moest zijn. Het zei regel op regel en lijn op lijn. Dat is de wijze waarop het moet komen, gewoon zoals het geschreven is. Dan zei hij, als gij in mij blijft, en hij is het woord, als mijn woorden in u blijven, dan kunt u vragen wat u wilt. Ik wist toen al dat christelijkheid het woord van God was, en hij was het woord. En door het woord te accepteren, en het woord leden door hem, wist ik toen, als gij in mij blijft en mijn woord in u, vraag wat u wilt. En als u in het woord van God bent en bent deel van het woord, zult u slechts vragen wat het woord u zegt te vragen. U kent dan de dag waarin u leeft en vraagt dien overeenkomstig. Daarom dus terug naar het onderwerp, maakt het, ik zeg dit nu persoonlijk, maar ik ben verbonden. Ik ben verbonden aan Jezus Christus, aan hem, door zijn woord. Hij is mijn absoluut. En ik ontdekte dat al deze denominaties en dingen hun absoluut hadden. Ieder, elkeen had zijn eigen absoluut. Wanneer die paus iets zegt, is dat het einde voor de katholiek. Dat is het absoluut voor de katholieke kerk. Het doet er niet toe wat de priester zegt, wat de bisschop zegt, wat de kardinaal zegt. Wanneer de paus het zegt, is dat het einde. Dat is het absoluut. Dat is correct. In de Methodistenkerk en de vele van de protestantse denominaties is wat de bisschop zegt, het absoluut. Dat is alles. Wat de geloofsbelijdenis zegt, is het absoluut. Bij de Pinkstermensen is het wat de algemene opziener zegt, of u deze persoon voor een opwekking kunt hebben of niet. Dat is het absoluut. Bent u het niet eens met zijn woorden, dan wordt hij uit de organisatie geschopt. Zie, het woord wordt helemaal niet in overweging genomen. Ziet u, u hebt deze absoluut. Iedereen heeft zijn eigen absoluut. Maar weet u, ik zeg dit niet heiligschending, ik zeg dit voor de waarheid. Ik voel mij zoals Paulus zich voelde toen hij in Handelingen 20 vers 24 zei, maar ik acht deze dingen niet. Want ik ben vastbesloten niets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik bekommer mij niet om deze absolutes, of het de paus is, de bisschop, of een algemeen opziener, of een raadsman, of een systeem, of wat het ook is. Niets van die dingen acht ik. Ik geef er niet om als zij zeggen, wel, wij zullen niet samenwerken, dat maakt een greintje verschil uit. Ik ben besloten niets te weten dan Jezus Christus zijn woord onder ons gemanifesteerd. Ik ben daaraan verbonden. Dat is mijn anker. Ik ben daarin verankerd. Sinds ik, Paulus zei, sinds ik hem op de weg ontmoette, ben ik omgekeerd. Hij heeft mij in orde gebracht. Maar hoe heeft hij mij in orde gebracht? Wat heeft hij mij moeten terechtzetten? Maar sinds hij mij in orde gebracht heeft, ben ik eraan verbonden. En ik zag dat het woord de waarheid was en alles wat ermee in een tegenspraak was, is wel verkeerd. Weet u wat? Hij had er een bedoeling mee om mij te redden. Hij had er een bedoeling mee om u te redden. En ik ben besloten door zijn wil te doen. Waarom hij het deed, ik weet het niet. Waarom hij het heeft gedaan. Voeg er niet toe en neem er niet vanaf, zoals ik zei, Openbaringen 22 vers 19, dat niet te doen. Als hij ons absoluut is, kan het niet anders zijn. Er is geen mogelijkheid voor om anders te zijn. Hij moet het absoluut zijn. Het laatste woord. Weet u, er waren miljoenen in zonde, toen ik gered werd. Hij had er een bedoeling mee om mij te redden. Ik ben menigmaal de zonderling onder de broeders. Ik geloof in voorbestemming, het zaad van de slang, de doop in de naam van Jezus Christus. En al deze andere dingen die schijnen te... En de visioenen en de kracht van Christus die weer terugkeerden. Organisaties en dergelijke beoordelend. Ik ben de zonderling. Maar hij had een reden om mij te redden. Een doel om het te doen. Hij redde mij terwijl er miljoenen anderen in zonde waren. Maar hij redde mij voor de een of andere reden. Er waren ontwikkelde mensen. En er waren knappe mensen. En er waren theologen. En er waren bisschoppen en dokters enzovoort. Op het veld toen hij mij redde. Maar hij redde mij om een reden. En ik zie dat het woord het absoluut is. En ik ben eraan verbonden en besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en hem gekruisigd. Hij had er een reden voor. En ik ben vast besloten die reden vast te houden. Ongeacht wat iemand anders zegt, ik weiger niet om gemeenschap met hen te hebben. Of ik breng hen niet in diskrediet. Maar ik weet waaraan ik verbonden ben. En ik werd zo voor een doel gemaakt. Ik moest uit al deze kwaliteiten enzovoort gemaakt worden. En uit al deze geringachtingen, zodat hij het uit mij kon graven en er iets in plaatsen dat zijn woord was. En ik ben vast besloten dat ik niets anders zal weten dan Christus. Christus' dood was een absoluut. Het was een absoluut. Hij was het einde van alle vrees voor hen die bevreesd waren voor de dood. Zijn dood is dan een absoluut. Mensen vreesden de dood. Zelfs Job vreesde de dood. Maar toen hij het visioen zag, hij wist dat alles verloren was, zijn familie, zijn kinderen. Zelfs zijn vrouw had zich tegen hem gekeerd vanwege de stank van zijn zweren. En hij zat buiten zijn huis op een ashoop, zijn zweren krabbend. En zijn vrouw zei zelfs, waarom vervloekt je God niet en sterft de dood? Hij zei, gij spreekt als een dwaze vrouw, zie. Toen sprak Elihu tot hem. Eén deze dagen wil ik deze naam voor u verklaren, Elihu, en u toonde dat het Christus was. Toen hij in deze toestand was en alles tegen hem was, zag hij het visioen van de rechtvaardige. Hij wilde een man vinden die voor hem in de bres zou kunnen staan. Zijn handen leggen op en tussen beiden zou staan. Tussen een zondig man en een heilig God en God liet het hem zien, 4000 jaar tevoren. Het was zijn absoluut. Hij stond op en schudde zichzelf. Halleluja. Wanneer een mens bevreesd is om te sterven, richt u op en schud u zelf. Kijk in het woord en zie wat in het visioen van God is. Hij zag dat visioen. Hij zei, ik weet dat mijn verlosser leeft. En in de laatste dagen zal hij op deze aarde staan. En ik verbind mijzelf eraan. Ofschoon de huidwormen dit lichaam vernietigen, toch zal ik in mijn vlees God zien, welke ik zelf zal zien. Ik ben eraan verbonden, zei hij. Hij zag het. Het was een belofte van God. Hij keek aan de wetten van de natuur voorbij. Zoals ik u vertelde over de continuïteit van de wet der natuur. De continuïteit van Gods handelen. Alles is in samenhang. Hij had het gevraagd in Job 14. Hij zei, want voor een boom blijft er nog hoop als hij sterft. En voor de bloem als ze sterft. Enzovoort. Maar, zei hij, wanneer een mens sterft, dan ligt hij neer en geeft de geest. Hij verteert, zijn zonen mogen hem eren. Maar hij weet het niet. Hij zei, och, of gij mij in het dodenrijk wilt versteken. Mij verberg in de geheime plaats, totdat het uw toorn geweken is. Hij was bevreesd voor de dood. Maar toen hij die profeet was, die opstanding van Jezus Christus voorzag, schreeuwde hij het uit, mijn verlosser leeft. Let erop dat hij hem verlosser noemde. Let op, ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat hij in de laatste dagen op aarde zal staan. of schone huidwormen dit lichaam vernietigen, toch zal ik in mijn vlees God zien. God en de verlosser was hetzelfde, God en mens één gemaakt. Ik zal God zien, die ik zelf zal zien. Mijn ogen zullen het zien en geen ander. Amen. Niemand anders dan die verlosser, God. Dat is degene die mijn ogen aanschouwen. Hij is een absoluut. Hij is het absoluut. Hij neemt alle vrees voor de dood weg. Hij neemt alle vrees weg. In Hebreeën het tweede hoofdstuk, het 14e en 15e vers. Let op. Hij nam de gedaante van een mens aan om als een mens te sterven voor allen. Hij nam de gedaante van een mens aan. Deze verlosser daalde af en werd mens gemaakt, zodat hij kon sterven. Deze ene mens voor alle mensen. Oh, hoe deed hij dat? Waarom werd God mens? Om de straf der mensen te betalen. Maar op paasmorgen kwam hij tevoorschijn met de sleutels van dood, hel en graf. Amen. God, die kon sterven op het kruis. Maar het graf kon hem niet vasthouden. Niets. De hel kon hem niet vasthouden. Niets kon hem vasthouden. Hij stond op. Hij had de sleutels. Hij stond op als een overwinnaar, omdat hij zowel dood, hel als graf overwon. En toen hij op aarde was, overwon hij ziekte. Hij overwon alles. Hij overwon bijgeloof. Hij overwon alles wat overwonnen moest worden. En hij kwam eruit met de dood, de hel en het graf. Terwijl de sleutels aan zijn zijde rinkelden. En voer op ten hemel en gaf gaven aan de mensen. En kwam terug op de Pinksterdag en overhandelde hen aan Petrus. Aan de gemeente. Amen. Hij is onze absoluut. Alle vrees voor de dood. Omdat hij leeft, leven wij ook. Romeinen 8 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Wij ontdekken dat, ik geloof dat het Romeinen 5 vers 1 is. Wij ontdekken dat hij onze rechtvaardiging is. God wekte hem op de derde dag om ons geloof te rechtvaardigen. Dat wij het geloven. Hij wekte hem op om ons geloof te rechtvaardigen. Wat deed hij toen? Hij zond hem terug, de rechtvaardigmaker, omdat ons geloof het gelooft. De Heilige Geest Christus kwam binnen voor onze rechtvaardiging, omdat wij zijn opgewekt uit de dood in het leven. En nu zijn wij zonen en dochters van God, die in hemelse gewesten zitten. In Christus Jezus, die ons rechtvaardigde door zijn opstanding. Dat geeft ons rechtvaardiging, te weten dat met de aanbetaling van onze redding in ons nu, het echte leven van Christus in ons klopt. En hoe zouden wij dan het woord kunnen ontkennen? Wel nu, hij is het woord die ons deze verzekerdheid geeft. De Heilige Geest is daar. Wat is het? Het is nog steeds die Noordster. Die Christus is die Noordster. En de Heilige Geest is die rechtvaardiging die de gelovige rechtstreeks wijst naar de Noordster. Juist, de Heilige Geest zal altijd naar het woord wijzen. Als het wijst naar een geloofsbelijdenis, is het niet de Heilige Geest. Hij zou dat niet kunnen doen, wegwijzen van zijn woord, als hij stierf om dat woord te bevestigen en dat woord positief te maken. Amen. Hij stierf zodat hij kon komen, zelf, in dat woord. Hij is het levendmakend leven, dat dit woord opnieuw doet leven. Dat was het doel van zijn sterven. Opdat hij nog steeds zou kunnen projecteren door zijn gemeente, om ieder woord door elk tijdperk precies zo te laten handelen als het zou moeten handelen. Hij is de dynamiek van de mechaniek. De mechaniek van de gemeente. Wat is het? Apostelen, profeten, leraars, enzovoort. En hij is de dynamiek die dat bewerkt. En het wordt gewerkt door een bepaalde dynamiek, welke genoemd wordt als... Hij is het vuur dat het gasmengsel ontbrandt. Hij is het vuur dat in de verbrandingskamer, wanneer het benzinemengsel, het woord, uitgestort wordt in die verbrandingskamer, dat het doet het ontbranden. Hij is degene die het bevestigt. Hij is de kracht van de opstanding. Hij is God. Hij is het vuur. Daar is hij. En buiten twijfel zegt 1 Timotheus 3 vers 16. Groot is het geheimnis der godsvrucht. Want God heeft zich geopenbaard in het vlees. Is verschenen aan de engelen. Opgenomen in heerlijkheid. Hij was God. Die kwam om de plaats der zondaren in te nemen. Jazeker. En toen hij, God, hem opwekte op de derde dag. Was het voor onze rechtvaardiging. Daarom verheven ter rechterhand van de majesteit in de hoge. Hij is een middelaar om voorbeden te doen voor onze zwakheden. Als wij het hem belijden. En afsterven aan onszelf. Het woord terug in ons. Plaatsend de belofte. En ons geloof doet dat woord leven, omdat Christus in ons is, de levendmaker van het woord. Hoe wens ik dat de gemeente dat kon zien? Alle tegenspraak en twist zou voorbij zijn. Dat zou het hooggerechtshof zijn. Dat is de Noordster. Halleluja. Dat is het eind van alle strijd. Dat is het einde van alle vragen. Dat is het einde van alles. God zei het. Dat is het absoluut. Verbind u zelf daaraan. Paulus zei, er is niets nog heden, nog in de toekomst. Nog dood, ziekte, naaktheid, gevaar. Niets kan ons daarvan scheiden. Wij zijn verbonden aan een absoluut. Hij zei, het leven is mijn Christus en sterven is gewin. Niets anders houdt vast dan dat daar. Dat is het absoluut. Hij is ons absoluut omdat wij de verzekerdheid van de opstanding hebben. Omdat hij in ons is opgewekt. Hoe weten wij het? Hij leeft. Hij doet hier precies wat hij deed toen hij hier op aarde was. Hij is dezelfde vuurkolom. Wij hebben de foto ervan. Hij is dezelfde in de gemeente. Hij is hier vandaag. En in dit lichaam doet en handelt hij precies zoals hij toen deed. Als het leven van een waterballon wingert in een pompoen is geplaatst, zal het nooit een andere pompoen dragen. Het kan niet, omdat het een waterballon zal zijn. Want het leven erin is waterballon. En indien gij in mij leeft en mijn woorden in u, vraag wat u wilt. U zult waterballonen krijgen. Amen. De absoluut. Ik weet dat het de waarheid is. Ik heb mijn ziel daarin verbonden. En ik weet dat het de waarheid is. Gods woord. Hij is ons absoluut. In 1 Thessalonicenzen, het vierde hoofdstuk, lezen wij dit. Wij zullen worden opgenomen met onze geliefde om hem in de lucht te ontmoeten. Oh, hoe klopt mijn hart voor elk woord in zijn boek. Amen. God zei, wij zullen in de lucht worden opgenomen om onze geliefde te ontmoeten. Amen, zegt het woord diep in mijn hart. Maar het woord is daar binnen. Ik heb uw woord in mijn hart geborgen, Heer. Opdat ik niet zondige tegen u. Ik bind ze aan mijn vingers en op mijn sponden. Gij zit altijd voor mij, ik zal niet wankelen. Ja, ofschoon ik wandel door het dal van de schaduw des doods, zal ik geen kwaad vrezen. Want gij zijt mijn absoluut. Ik zal daar doorheen gaan. En u zult mij eruit trekken. Ik ga in de diepe wateren van mijn schip. U bent mijn anker. Amen. U bent achter die sluier daar. U bent degene die mij door de storm zal sturen. U bent degene die daar zal zijn. Mijn anker in heerlijkheid. Wanneer ik ga door de schaduwen van de vallei. De schaduwen des doods. En als ik bij de Jordaan kom, wanneer ik moet oversteken, is hij mijn absoluut. Ik ben verbonden aan de opgestane, aan de andere zijde. Hij zal mij door de gevaarlijke wateren trekken. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Amen. Laat de storm, moeder, leven, dood, waar het ook is, niet zal mij scheiden. Ik ben aan die post verbonden. Die post houdt het vast. Hij houdt vast binnen die voorhang. Het verankerde ginds in God. Het verankeren in mijn hart, de Heilige Geest, is wat mij aanspoort tot die belofte. Ik ben, niet ik zal zijn, ik was, ik zal op een dag zijn. Ik ben de opstanding en het leven, zei God. Hij die in mij gelooft, zal toch leven al waar hij gestorven. En wie leeft en gelooft in mij, zal nimmer sterven. Laat de dood wat hij ook maar wil doen, het zal mij niet deren. Want ik ben overtuigd, en ik ben overtuigd dat zelfs in ziekte, die mij zou mogen wegnemen, of zelfs door een kogel uit een geweer die mij op een dag zou kunnen wegnemen, ik weet niet wat het zal zijn. Wat voor verschil maakt het voor mij? Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Oh my, omdat ik vastgesteld heb dat ik weet dat hij daar ginds zit aan de overkant van de doodsrivier. Waar hij mij op een dag in zijn tegenwoordigheid zal trekken. Door zijn rechtvaardigheid die ik aanvaard heb uit zijn dood aan het kruis. God vlees gemaakt onder ons. Nog steeds vlees in ons. Nog steeds geest in ons vlees. Amen, hij is mijn absoluut. Hij is mijn alles. Daar buiten breng ik niets in mijn armen. Ik weet niets anders dan Christus en hem gekruisigd. En ik wil niets anders horen dan Christus en hem gekruisigd. Mijn hart zegt amen op elk van zijn beloften. Daarom weet ik dat zijn Heilige Geest het kompas is die mij naar het woord leidt. Nooit heeft een van die visioenen mij ooit iets anders gezegd dan hetgeen precies in het woord was. Oh, daar kreeg ik mijn verzekerdheid, broeders. Die avond toen hij mij daarover vertelde, ik heb op die visioenen gelet. En ik zal u wat aandacht erop vestigen. Heeft dat visioen ooit iets gezegd dat in tegenspraak was met het woord? Nooit één keer is het ooit verkeerd geweest. Waarom? Het is God. Dat is mijn houvast. En ik weet dat ik op een morgen in een visioen mijn geliefde zag over de rivier Gins. Het is daar. Ik heb dat beloofde land als bestemming. Ik zal er op een dag aankomen. Inderdaad. Hij is mijn absoluut. Hij is mijn zon. Hij is mijn leven. Hij is mijn houvast. Mijn noordster. Hij is alles waaraan ik ooit zou kunnen denken. Hij is dat voor mij. Hij is mijn leven. Denominaties, voor mij, niet om uw gevoelens te kwetsen, ik wil dat niet doen. Maar het woord is als een tweesnijdend zwaard en ik kan niet steken zonder te snijden. Ziet u speciaal wanneer het in de duisternis snijdt. Merk op, denominaties zijn zoals andere sterren. Zij verplaatsen zich met het draaien van de wereld. Dat is juist. Op elke manier waarop de wereld handelt. Slaat er een vrouw een haai knippen, korte broekjes dragen en al het andere. Het verplaatst zich gewoon van Hollywood en heel de rest. Maar oh, broeder. Dat blijft nog steeds de waarheid. Dat onwankelbare woord van de levende God is nog steeds de waarheid. Het is mijn absoluut. Wat het zegt is de waarheid. Laat de denominatie zich verplaatsen waar ze willen. Zij willen de naam van Jezus Christus te schande maken met een titel. Dat is voor hen. Maar voor mij is er geen andere naam gegeven onder de hemel, onder de mensen, waardoor u gered moet worden. Voor mij is dat het woord der grondlegging. Daar is mijn hoeksteen. Ik wil niet veranderen met een denominatie. Ik heb mijn kompas hier, binnenin mij, de Heilige Geest, die mij gewoon rechtuit naar de absoluut wijst. Want zowel hemelen als aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen nimmer voorbij gaan. En ik heb het in mijn hart verborgen. En de Heilige Geest wees mij er recht naartoe. Ik heb besloten niets anders te weten. Dat is mijn absoluut. Laat het zo zijn. Dit is de manier, de wijze waarop ik het wil. O, broeder, zuster, maak u absoluut in hem. Zeker. In de tijd van benauwdheid, die ik hier niet lang geleden had, verloor ik vrouw, kind en alles. Iemand zei dat tot mij, bewaarde u uw godsdienst? Ik zei, nee, het bewaarde mij. Ziet u, ik had een absoluut, ik wist dat ik hen op een dag zal weerzien. Amen. Ik weet dat ik op hen op een dag zal waarzien. Ik zou het anders niet gehaald hebben als ik die absoluut niet had gehad. Het maakt het verschil in mij uit, waarin ik was verbonden, omdat ik wist dat ik hen zou weerzien. En nu door genade ben ik verbonden aan hem die zei, ik ben, niet ik was, ik ben, immer. Altijd tegenwoordig, alwetend, almachtig, oneindig, zodat hij niet ik was is, ik ben, hij is nog steeds de opstanding, hij is nog steeds de noordster, hij is nog steeds alles voor mij. Mozes had een absoluut, toen hij die brandende struik ontmoette, was dat een absoluut voor hem. Toen Joshua, weet u, wanneer u de enige tijd een absoluut neemt, een absoluut zal u naar een paradox leiden. Dat is juist. Een paradox is iets dat echt is, maar niet verklaard kan worden. Het is een paradox. Toen Joshua daar stond en zag dat hij een nood had. God had hem opgedragen daar over te steken en dat land in te nemen en al die volken te verslaan en Israël in het land te brengen. En op een dag waren de legers op weg en daar in het land. En het eerste weet u, hij wist dat hij hen verslagen had als hij hen daar een slag kon toebrengen. Maar toen hij bezig was, ging de zon onder. En Joshua was verbonden aan een absoluut, het woord van God, de schepper. Hij was verbonden aan een werk dat hij moest doen. Amen. Soms is het niet aangenaam het te moeten doen. Je moet gevoelens kwetsen, snijden en hakken. Maar het is een absoluut. Hij had nood. Hij zei, zon blijft daar stilstaan. Maan blijft daar precies hangen. En gedurende 24 uur stond zij stil. Oh, over een paradox gesproken. Maar hij was verbonden aan een absoluut. Met een opdracht. Ja, inderdaad. God had hem een opdracht gegeven. Johannes was zeker dat hij de duif zou zien wanneer hij op hem kwam. Toen ik die vuurklom zag, zoals Paulus op de weg naar Damascus, wist ik dat dat Gods absoluut was. Er zou een opwekking komen die de landen zou doorgaan. Ik wist dat het aan de tweede komst van Jezus Christus zou vooraf gaan. En ik geloof het tot op vandaag. Het is mijn absoluut. Hoewel het een paradox was. Zeker was het een paradox dat een vuurklom daarboven in de lucht hing en de kranten en alles namen de foto van. Het was een paradox ondanks op 15 maart of 15 mei geloof ik. Of nee, 15 maart, verleden jaar. Destijds, 3 of 4 maanden daarvoor, in Heer is dit de tijd, zeiden wij dat wij daarheen zouden gaan. En 7 engelen zouden ontmoeten en terugkomen en het boek der 7 zegels zou geopend worden. En ik stond daar precies bij broeder Sotman, die net amen zei daar. En ik stond daar bij hem. Wel, ik zei hem dat er een groot lawaai zou zijn, dat het land zou doen schudden. En ik zei, het zal er zijn. Het is zo spreekt de Heer. Het is op banden. Van Phoenix, helemaal rondom. Het is zo spreekt de Heer. En op een dag stond ik daar klitten, van die kleine klissen als het ware, van mijn broekspijp af te plukken. En daar braken die 7 engelen door, vanuit de lucht, en deden de plaats schudden, zodat rotsen die 50 of 60 pond wogen langs de helling naar beneden rolden. Daar stonden 7 engelen en droegen mij op terug te gaan, om deze boodschappen te brengen. En ze zeiden, één voor één zouden zij mij ontmoeten en vertellen wat er gebeurde. En het gebeurde precies op die wijze. En toen zij naar de hoge opvoeren, zoals dat, gingen zij 30 mijl hoog de lucht in. En op diezelfde dag nam men er een foto van, de wetenschap. En dat ging de wereld rond. Het is een paradox, maar het was een absoluut. Het verbond mij nauwer in Jezus Christus, mijn leven in hem vastbindend. Ik weet dat het vreemd leek. Het is het altijd. Het was een paradox voor Paulus om Jezus te ontmoeten op de weg naar Damascus. Het is een paradox wanneer God een zwart hart van een zondaar verandert en het wit was in zijn eigen bloed. Het is een paradox. Zeker. Gelooft u in een paradox? En die paradox kan uw absoluut zijn als het in overeenstemming is met het woord van God. Paulus' bekering was een paradox en het werd zijn absoluut. We denken hier dat ik enige tijd geleden bij een oude drogist zat. En we spraken in een kleine plaats. Hij zei, broeder Brenham, ik wil je wat vragen. En hij was zelf een baptist. Hij zei, gelooft u in een paradox? Ik zei, zeker. Zeker doe ik dat. Hij zei, ik zou dit aan niemand willen vertellen dan aan u, want ik weet dat u dit gelooft. Hij zei, gedurende de tijd van de crisis moest men een verklaring van de provincie hebben om medicijnen voor de zieken te kunnen krijgen. En op een dag zat ik hier achter in de apotheek. Mijn zoon bediende de klanten. Hij zei, Ik zag een vrouw binnenkomen. Je kon zien dat ze weldra moeder ging worden. En hij zei, kleine ding kon nauwelijks blijven staan. En de man en zij waren beide arm gekleed en ze leunden tegen de toonbank. En hij liep verder en vroeg aan mijn zoon, ik heb hier een recept van de dokter. Zou u het voor mij willen invullen en mij toestaan mijn vrouw naar huis te brengen? Hij zei, ik heb geprobeerd haar in de rij te laten staan. Maar kijk eens even op de straat, het zal nog 4 of 5 uur duren. En hij zei, ze is nu niet in staat langer te staan. U kunt het zien. En de jonge kerel zei, meneer, ik kan het niet doen. Ik zal eerst die verklaring moeten hebben en anders kan ik het niet doen. Het is gewoon tegen de regels. En zijn vader zei dat hij daar achteraan zat te luisteren en zag wat de jongen deed. En hij zei, wacht even zoon, wat is dat? En hij zei dat hij erheen liep en die oude man, een echte christen, een echte heilige, oude man, zei, wat is er mijn goede broeder? En hij zei, meneer, mijn vrouw staat op het punt om te bevallen. En ik heb hier het recept van de dokter. Zij moet dadelijk wat geneesmiddelen hebben. Ik nam haar mee om daar in die kamer te staan en hij zei, ik kijk eens aan die rij. Ik vraag me af of ik vanmiddag nog eens binnen zou kunnen. Maar zou u dit misschien voor mij kunnen invullen? Hij zei, ik zal daar blijven staan en ik zal het geld voor u halen en de verklaring dat de provincie ervoor betaalt. Wel, zei hij, zeker meneer, ik zal het voor u halen. En hij legde het recept gewoon neer en hij ging terug en hij zei dat zijn zoon wegliep en iemand anders begon te helpen. En hij zei, die kleine dame keek 2 of 3 keer naar buiten. Ze stond daar gewoon met het zweet op haar gezicht. Hij wist dat ze erg ziek was en de broeder stond daar met zijn arm om haar heen. Hij zei, houd vol lieveling, nog heel eventjes. De goede drogist is wat medicijnen voor ons aan het halen. Hij zei, ik maakte het geneesmiddel zo snel als ik kon en vulde mijn recept in. Hij zei, en toen ik het in haar hand wilde leggen, broeder Bren, keek ik. En ik legde het in haar hand met het litteken van een spijker. Hij zei, ik zag de doornen op zijn wenkbrauw. Hij zei, ik sloot mijn ogen en ik keek weer. Hij zei, ik besefte op dat moment dat in zoverre ik het gedaan had aan de minste van deze kleine, ik het aan hem had gedaan. Hij zei, gelooft u dat? Ik zei, met heel mijn hart, dokter, ik geloof er ieder woord van. Wat is het? Hij zei, sindsdien is Christus meer voor mij geweest, omdat het een paradox was, door dat voor die vrouw te doen. Ongetwijfeld zouden gewone mensen dat niet willen geloven, maar zei hij, ik dacht dat het slechts aan u te vertellen, omdat ik weet dat u zulke ervaringen hebt gehad. Ik zei, jazeker, dat is juist. En ik herinner me zoiets toen ik over Martinus las. Toen hij nog maar een jongen was, werd hij door God geroepen. Zijn familie waren heidenen. En zijn vader was een militair, denk ik. En het was zo dat hun zonen hen opvolgden. En hij zei dat op een dag dat hij door de stad reed. Ik ben vergeten waar het was. En ik geloof dat hij een Fransman was. Hij zei dat hij door de poort ging en daar lag een oude man die bezig dood te vriezen. Het was erg koud en de mensen die passeerden wilden hem niets geven. En men zei dat hij stil stond en de mensen die beweerden absoluut gelovig te zijn zouden doorlopen en de oude man daar zou laten liggen. En hij smeekte om iets waar hij zich in kon wikkelen en zei dat hij aan het doodvriezen was. En Martinus nu, voor zijn bekering, ging er naartoe, nam zijn eigen mantel en hij, die soldaat, sneed hem in tweeën en wikkelde die oude landloper er zo in en legde het andere stuk om zichzelf heen. De mensen lachten om hem en zeiden, een rare soldaat met een halve mantel aan. Zie? Het laat u vreemde dingen doen. Er was iets in hem waardoor hij geloofde dat er een God was. En die nacht nadat hij zich te rusten had gelegd en een poosje had geslapen, werd hij wakker. Iemand maakte hem wakker en keek. Hij keek. Daar bij zijn bed stond Jezus, gewikkeld in het andere stuk mantel. Dat was het begin van Martinus. Wat was het? Hij had een absoluut dat Gods woord waar is. Wat u aan deze, mijn kleine, doet, doet hij aan mij. Broeder, ik ben aan dat absoluut verbonden. En ik weet dat ieder van u, en in plaats van een alteroproep te hebben deze morgen, denk ik dat ik een toewijdingsoproep zou willen doen. Laten wij onszelf aan dit absoluut toewijden. Gelooft u dat het woord Gods absoluut is? Gelooft u dat hij vandaag dezelfde is die hij altijd was? Er zijn predikers hier. Zou u uw levens niet willen toewijden? Gewoon een absoluut nemen? Wat willen wij vandaag? Wat willen wij doen met een gemeenschapskaart of een geloofsbrief? Wij willen Jezus Christus. We zijn niet aan een gemeenschapskaart verbonden. Wij zijn verbonden aan het woord van God. Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Gelooft u dat? Laten we nu opstaan en onze levens opnieuw toewijden. Ik wil het ook met het mijne doen. Ik verbind mijzelf opnieuw. Ik controleer mijn verbinding of de knoop is vastgebonden. Ik controleer mijn absoluut. Heer, als er iets in mij is buiten uw woord, neem het eruit weg. Ik weet niets anders dan u. Ik wil niets anders dan u kennen. Nu iedereen op uw eigen manier. Ik heb heel de week door tot u gesproken en ik heb u de waarheid gezegd. God heeft de waarheid bevestigd. Hij heeft het telkens en telkens opnieuw gedaan. U weet wat de absoluut is. Nu voor u en mij samen, u alle vrouwen, u alle mannen, jongens, meisjes, wat u ook bent, u alle koorleden, u alle mensen hierboven, overal samen bereden, in het souterrain, bovenop de balkon, langs de muren, achteraan in de vleugel, waar we ook zijn, laten we Jezus nemen. Ons absoluut. want we moeten komen tot het dalen van de schade des doods. Ik ken niets anders dan hem. Hij is mijn absoluut, omdat hij is opgewekt in mijn leven en ik weet dat hij echt is. Laten we nu gewoon onze handen opheffen en bidden. Laten wij onze toewijdingsdienst houden. Heer Jezus, uw woord is van ouds. Het is het begin en het einde. Ik wijd mijzelf nu met deze samenkomst opnieuw toe over deze kansel vandaag. Ik vraag deze gemeente, de Life Tabernacle, om een toewijding. Vereffen al de geschillen. Laat het allemaal voorbij zijn. Haal geen oude koeien uit de sloot. Predikers van het evangelie die bezorgd zijn en dachten dat er iets zou gebeuren. O God, wij verbinden onszelf deze morgen aan Jezus Christus het woord. En beslissen niets anders te weten dan Christus en hem gekruisigd. O Noordster, o Heilige Geest, o kompas van God. Kom nu in ieders hart en wij wijden onszelf aan u toe. Door Jezus Christus' naam. God zij geprezen. Amen.